Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Maxime Februari over zijn boek Doe Zelf Normaal. Maxime Februari schrijft romans, essays en columns en voor zijn werk kreeg hij meerdere literaire prijzen, waaronder de Helderingprijs voor columnistiek in 2018, de CCS Kroneprijs voor literatuur in 2019 en de PC Hoofdprijs voor zijn gehele oeuvre in 2020. Welkom Maxime.
Dag.
Wat een palmares.
Ja.
Geweldig. Ik wil eigenlijk de sportvraag stellen. Wat ging er door je heen toen je de PC Hoofdprijs toegewezen kreeg?
Oh, ik schijn heel verkeerd gereageerd te hebben. Want ik zei, oh ja, fijn. Bedankt voor het bericht.
Ja.
En een vriendin van mij die erbij was toen ik gebeld was, die zei van, nou, dan had je ook wel wat enthousiaster kunnen reageren.
Oké. Okay. Was je overrompeld of dacht je gewoon van, nou ja, dat maakt niet uit?
Nee, laat ik het zo zeggen. Ik was er heel blij mee en ik ben het achteraf ook. Want het heeft een beetje het gevoel alsof je werk een soort van, niet zozeer goedkeuring, maar het is, zoals het cliché luidt, ontzettend eenzaam om te schrijven. En dat is het voor mij ook. Ik zit op een werkkamer en ik schrijf. En dat is niet een grote stad van Amsterdam. Dus ik kom ook nooit iemand tegen. Ik kom een enkele keer een lezer van een krant tegen, maar je weet niet waar het landt. Dus zeker als de beroepsgroepen, de collega's op een gegeven moment zeggen, nou, we hebben jou gevolgd en gelezen, we vinden het eigenlijk best aardig wat je doet, dan is dat geruststellend.
Ja.
Ja, een soort van vriendschappelijkheid heeft het, collegialiteit.
Ja, en minder eenzaam.
Ja, minder eenzaam, dat gevoel heeft het wel, ja.
Ja. Ja. Nou, dat is toch ook wat.
Ja, dat is als je zo wat.
Maar het is natuurlijk fantastische erkenning ook.
Ja. Nou, en, ik ben eigenlijk ook al best heel erg lang bezig. Dus dan is het op een gegeven moment heel goed om daar eens op terug te kijken. En te denken van, oh ja, dat is langzamerhand ook wel een oeuvre geworden.
Ja. Ja, nou, er is weer een boek aan toegevoegd aan het oeuvre.
Ja. Ja.
Doe Zelf Normaal is al, het is nu september als we dit opnemen. En het is uitgekomen in januari, februari?
Februari, geloof ik.
Ja, dus het is al een tijdje in de wereld. Je was hier 6 jaar geleden in deze podcast ook. Om te praten over de roman Klont.
Ja.
En zeer kort samengevat gaat Klont, de roman, over de vraag hoe de mens, hoe mens te zijn in een wereld die in toenemende mate bestuurd wordt door data. Dit boek eigenlijk ook. Dit is een essay.
Ja, nou, ik zie de laatste tijd ontzettend veel romans verschijnen over dit onderwerp van nieuwe technologieën die de samenleving gaan besturen en daarmee de mensheid gaan besturen. En toen ik Klont schreef, was ik daar al een tijdje aan bezig en ik had wat oponthoud gehad om privé redenen. Dus voor mij kwam het laat. Maar nu ik kijk dat nu opeens de romans hierover verschijnen en dit al van 6 jaar geleden is, denk ik was weer eens veel te vroeg. Wat altijd een nadeel is.
Ja.
En dat kon zelfs met Doen Zelf Normaal nog wel eens zo zijn. Omdat het gesprek eigenlijk op dit moment over hele andere dingen gaat dan waar ik in geïnteresseerd ben inmiddels en waar het boek ook over gaat.
Ja, want het gaat eigenlijk over de mens en het recht.
Ja.
Rechtsstaat, rechtspraak, nee, niet recht, ja, rechtspraak ook. De rechter als hoogste macht, zeg maar.
Ja.
Ten opzichte van datatechnologie.
Nee, het gaat eigenlijk over de manier waarop ons hele bestel verandert. Doordat we nieuwe technologieën gaan gebruiken om ons gedrag te reguleren. Waardoor zowel de democratie verandert als het recht verandert en daarmee de rechtsstaat. Dat wil zeggen dat eigenlijk de hele democratische rechtsstaat aan het veranderen is. En het kwam terecht op een lijst van politieke boeken en toen werd er aan getwijfeld of dit een politiek boek is. Maar het gaat dus niet over Den Haag en niet over wie in welke politieke partij de baas speelt. Maar het gaat wel over het hele politieke bestel. Dus daarmee denk ik is het een politiek boek bij uitstek. En,
nou ja, het is vooral dat de politiek, je roept eigenlijk de politiek op om hier iets mee te doen. Het is niet zozeer van ik ben voor rechts of links of een politieke partij of iets dergelijks. Het gaat om
het gaat niet om partijpolitiek.
Nee, precies.
Het gaat absoluut niet over partijpolitiek, maar het gaat over politiek als de manier waarop wij met elkaar besluiten hoe het prettigste is om een land, een natie te besturen.
Ja, samenleving eigenlijk.
Ja.
Ja.
En daar verandert nogal wat in. En ik merk, ik heb de laatste jaren eindeloze kleine zaaltjes gestaan over dit onderwerp om met iedereen te praten. Want mensen zijn ontzettend onrustig, dus ik word overal opgetrommeld. En de belangrijkste vraag die mensen stellen is, ben je er nou voor of ben je er tegen? Want het is een manier waarop de mensen het grip krijgt op onderwerpen. Ben je voorstander of tegenstander? Dan kun je in twee kampen gaan zitten en dan kun je elkaar op het hoofd slaan.
Ja.
Maar ik ben er niet voor en ik ben er niet tegen. Je kunt zeggen, je gebruikt nieuwe technologie om iets te doen met mensen en hun gedrag. Daardoor wordt het niet beter, zoals de pleitbezorgers zeggen. En daardoor wordt het ook niet slechter, zoals de Isegrimmen zeggen. Maar het wordt anders. En wat wordt er dan anders? En wat verandert er allemaal? En ik denk dat je dan zult moeten meedenken om te kijken dat niet iedereen daar verschrikkelijk de dupe van wordt.
Ja, de ondertitel is Menselijk recht in tijden van datasturing en natuurgeweld. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk, in de titel zeg je doe maar normaal. Of doe zelf normaal, sorry. En dat is natuurlijk ook een best een enorm goede vraag. Of het is geen vraag, maar wat is eigenlijk normaal doen? En wie bepaalt die norm? Daar gaat het voor een belangrijk deel ook over, dacht ik.
Dat is een van de grote dingen die op het gebied van het recht veranderen. En dat is namelijk dat wij sinds we zijn gaan tellen naar meter, zo ergens in de 18e, 19e eeuw, steeds meer onszelf gaan bekijken vanuit het perspectief van de statistiek. Aanvankelijk werd statistiek gebruikt om wat informatie te geven aan de overheid. Hoeveel mensen wonen er in een stad, dus hoeveel huizen moet de overheid bouwen. Hoeveel mensen zijn ziek, dus hoe moet je iets met ziekenhuizen doen. Maar op een gegeven moment werd er gezien dat je dan ook patronen kunt herkennen in menselijk gedrag. En dan ga je zeggen dat wat de meeste mensen doen, dat is kennelijk normaal. En dat is iets wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Want als de meeste mensen het doen, waarom zou dan niet iedereen het doen? Dus je ziet in de laatste eeuwen het voorschrijvende werking krijgen van statistiek. De meeste mensen doen het, dus jij moet het ook zo doen. Dat wil zeggen dat we eigenlijk allemaal naar de middle of the road bewegen. En dat heeft een enorme boost gekregen door de inzet van technologieën die dat allemaal veel sneller kunnen uitrekenen.
Ja, want eerst zat een wetenschapper met een pipetje in het laboratorium data te verzamelen, gegevens op te schrijven met een pen. Misschien nog zelfs met een ganzenveer.
Ja, sociale wetenschappers gingen de straat op, gingen mensen vragen wat ook, ze deden. Ja.
Ook tellen.
Ja,
maar toen kwamen de computers die heel snel kunnen rekenen.
Ja.
En toen kreeg dat een enorme vlucht. Dat zou iedereen begrijpen die hiernaar luistert. Toen ging het ineens heel hard.
Ja.
En toen leek je ineens enorme hoeveelheden gegevens, waar je eerst met een pipetje 20 jaar in je laboratorium voor zat. Ja. Kon je in één minuut. En dat kreeg ineens ook waardetoekenning.
Ja, en je kunt zien hoe concreet politiek dat is. Want nu, wij spreken elkaar in september. En nu net zijn er gesprekken met Mark Rutte over de vraag of hij, weet ik veel hoe lang geleden, 20 jaar geleden geloof ik als staatssecretaris, wel of niet profielen had mogen maken van mensen bij de strafopsporing en fraude in de kinderbijslag. Dus je kijkt bij opsporing van overtredingen en misdaden en onjuist gedrag, fraude, naar statistieken. En je gaat niet af op signalen van daar is iets aan de hand. We hebben gehoord dat die en die aan het frauderen is. Of we hebben gezien, vastgesteld dat die en die misschien aan het frauderen is. We gaan dat eens uitzoeken. Nee, je kijkt op basis van statistieken wie daar in opvallen.
Die niet normaal doen.
Degene die niet normaal doen. Een van de grappige statistische feiten die ik ken is dat mensen die viltjes onder hun meubilair doen. Dus ik zal hier even naar beneden kijken of hier viltjes onder de stoelen zitten en onder de tafelpoten. Degene die dat wel doen, die hebben de neiging eerder hun hypotheek af te betalen dan degene die dat niet doen.
Oh, ik heb het niet.
Nee, het is een veegteken. En dat wil zeggen, als ze daarachter komen van de verzekeringsmaatschappij, dat je dat niet doet, dan denken ze, die heeft toch wel grotere kans om de hypotheek of wat dan ook, premies of dingen die je aankoopt online, om dat allemaal niet te betalen, dan die aardige meneer Februari die thuis wel viltjes onder zijn meubels heeft en die heel betrouwbaar is.
Jeetje, ik ga graag viltjes onder mijn stoelen leggen.
Ja, zo werkt dat niet, want het is natuurlijk een patroon in je huishouden. Je zult het rest zul je ook wel een beetje op losvlodderen. Dus kijken ze naar jou en niet naar mij.
Ja.
En zo werkt dat met die profilering. En er komen hele vervelende dingen in, want je krijgt discriminatie en bevolkingsgroepen en weet ik veel wat. En je gaat ook harder kijken in bepaalde... Er wordt niet van iedereen zo'n profiel opgesteld. Er wordt soms van mensen in probleemwerken wel zo'n profiel opgesteld. En van mensen in Aardenhout en Bilthoven niet. Kortom, er zit veel ellende omheen. En dat wil zeggen dat die statistische benadering van ons gedrag... gewoon meteen concreet heel veel vervelende effecten heeft. Wat niet wil zeggen dat je het niet moet doen, maar wat wel wil zeggen dat je heel hard mee moet denken van wat gebeurt hier eigenlijk precies.
Ja, want het zegt ook iets, of het zegt iets, het doet iets met je rechtspositie. Met je rechten.
Ja, en het doet iets met je rechtsbescherming, ja, je rechtspositie. En zeker de minderheden, degene die niet normaal zijn, die in die normaal verdeling aan de uiteinde zitten. Je kunt natuurlijk altijd een positieve uiteinde zitten. Je kunt met die IQ aan de bovenkant van het IQ, de normaal verdeling zitten of aan de onderkant. Maar op het moment dat je op zo'n manier naar mensen gaat kijken en ze zo indeelt, zijn er altijd groepen die daar ontzettend tussenuit vallen.
Ja. En die hebben dan eigenlijk niet veel poten om op te staan. Die kunnen zich niet echt goed verweren tegen dit soort discriminatie.
Nee.
Omdat alles data gestuurd is. Er zit niet echt meer een mens die...
Nou, een van de grote problemen is, en dat geldt bijvoorbeeld in het jeugdrecht, dat het gaat niet alleen maar om een statistische benadering. Van die statistieken die gebruik je om die grote bakken data die je hebt te analyseren, te bewerken en daar conclusies uit te trekken. Maar het grote probleem ontstaat eigenlijk al eerder, namelijk bij de data die je in die bakken gooit. Want over het algemeen denken mensen dat data dingen zijn waar nog geen technologie aan te pas gekomen is, maar dat is wel degelijk wel zo. Die data die worden gemaakt, die kun je niet ergens plukken of zo, die moet je maken. En die worden vervolgens, dat was vroeger ook al zo, wetenschappers beschreven de werkelijkheid, dus die maakten data aan. De kunstenaars, schrijvers beschrijven de werkelijkheid. Maar nu digitaliseer je die data. Dat wil zeggen dat computers met elkaar... Je beschrijft ze in zo'n vorm dat computers met elkaar kunnen praten erover.
Het wordt een netwerk.
Dat ze niet meer op papier staan. Dat mensen met elkaar kunnen lezen en schrijven. Maar je kunt nu, doordat ze gedigitaliseerd zijn, kunnen computers met elkaar lezen en schrijven en praten over gegevens. Dat wil zeggen, omdat die computers zo'n grote rekenkracht hebben, dat ze in een flits van een seconde gedeeld kunnen worden. En op hele grote schaal. Dus het is niet meer een kwestie van boeken drukken en eindeloos en die gaan uitdelen op straat en zo. Maar je hebt data en die deel je met alles en iedereen. Vervolgens weet je niet meer met wie je ze gedeeld hebt. En het gaat heel snel. Ze zijn niet meer te achterhalen. En de volgende stap is dat bedrijven ook data maken. En die zijn vaak helemaal niet zo geïnteresseerd in de precisie daarvan. Want die zijn alleen maar geïnteresseerd in de bulk ervan. Als overheden en bedrijven met elkaar data gaan delen, krijgt die overheid heel veel data in handen die eigenlijk niet klopt. En je ziet bijvoorbeeld in de... dat kan via deurwaarders gaan of wat dan ook, dat er een deurtje is waardoor data van het ene terrein naar het andere verhuizen. En je kunt ook niet meer achterhalen waar dat precies gebeurd is. Je ziet in de jeugdzorg dat mensen nu hun kinderen kwijtraken op basis van dossiers waar heel veel vervuilde data in zitten. Dus dingen die echt helemaal niet kloppen, maar waarvan je ook niet weet waar het vandaan komt. Beschrijvingen die in het wilde weg zijn geformuleerd door ergens de stagiair waarvan je niet weet wie dat is geweest. Even van oudsher het voorbeeld van dossiers van scholen waarin van een kind was gezegd dat er een gedragsincident was geweest. Dan was ook opgenomen in het dossier. Waarvan je denkt, nou, dat moet wel heel erg zijn geweest. En toen bleek dat ging om het ophouden van een petje in de klas. Jongetje had het petje op, wilde dat niet afzetten. En de onderwijzer die moest dat op een formulier invullen, maar er was geen hokje voor het petje op in de klas. Er was wel een hokje voor gedragsincident. Dus het gaat om de manieren waarop je categoriseert.
Ja.
Waarop die formulieren worden geformuleerd door iemand die niet eraan denkt dat dit misschien onhandig is om meteen door te schieten naar de categorie gedragsincident.
De vraagstelling is ook gewoon heel belangrijk.
de vraagstelling is van de categorisering is belangrijk, het opstellen van formulieren is belangrijk, opstellen van online formulieren die over het algemeen heel weinig precies zijn. Kortom, je krijgt aan alle kanten volstrekt vage, onduidelijke data en op grond daarvan wordt er vervolgens analyses gemaakt, statistieken losgelaten en dan
ja.
krijg je daar heel onzuivere conclusies uit. Dus ons geloof dat dit een heel rationeel systeem is, dat is een nieuwe religie
ja.
die op niets gestoeld is, want het is uitermate onprecies.
Ja, nee, die gedachte was voor mij ook opgekomen. Het is echt, heeft religieuze elementen, hè, dit. Mm-hmm. Want waarom zou je in vredesnaam zoveel waarde toekennen aan al die data? Hoezo kennen die data mij? Hoezo ja. kennen, is een data, een bak data over mij? Waarom weet Facebook meer van mij dan ik? Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal
het is
niet
gewoon,
zo.
Dat is absoluut niet waar.
Het is marketing.
Ja, het vreemde is dat heel veel mensen dat zijn gaan geloven.
Ja.
Dus ik zie dat de romans die nu verschijnen over deze technologie gaan vaak over de grote genieën die dat soort dingen verzinnen en over de wonderbaarlijke krachten ervan. En ik heb in de tijd klont geschreven over het maatschappelijke proces waardoor het zover komt dat mensen eigenlijk helemaal geen zin hebben om hier over na te denken. Omdat het een nieuw soort religie is, ja.
Ja, maar het is ook, want het heeft ook iets goddelijks, hè? Want je hebt nu dan artificial intelligence. Dit is dan zogenaamd intelligenter dan de mens. De schepper, het product of hè, het product is, heeft de schepper overstegen. Dus dat is ook een soort van goddelijke toekenning. Van wij denken dat ja, dat AI, nou, dan zijn wij te dom voor, hè? Smart machines, ja. Het ook allemaal smart, smart, smart dit, smart dat. Dus er zit inderdaad een soort, dat is ook omdat mensen natuurlijk fantasie hebben en soms ook behoefte aan religie en aan hogere machten.
Ja.
Dat is gewoon een menselijke emotie ook.
Jawel, maar je zou het van bepaalde instituten in de samenleving verwachten dat die er wat kritischer naar kijken. Je ziet nu dat op het moment dat in december 2022 die nieuwe versie van ChatGPT losbarstte, ja. iedereen daarop duikt. Terwijl dat nou niet zo'n heel erg interessante ontwikkeling is. Het is wel spectaculair, maar fundamenteel niet zo heel erg interessant. En je moet dan eigenlijk meteen toch paraat hebben dat dat bijvoorbeeld de gedachte dat AI intelligenter is dan de mens een verkeerde opvatting is van het begrip intelligentie. Want dieren kunnen ook heel erg veel meer dan wij kunnen. En er zijn dus, intelligentie is niet een lineair begrip. Het is niet zo dat een kat intelligenter is dan een hond en dat een aap intelligenter is dan een kat en een mens weer intelligenter dan een aap. Zo werkt dat niet. Je hebt allemaal verschillende terreinen waarop je ongelooflijk veel kunt. Zoals bekend kunnen dolfijnen beter radar op signalen oppikken en zo dan mensen. En wij kunnen weer ontzettend goed lezen en schrijven. Computers kunnen goed rekenen en kunnen dat beter dan wij. Maar iedereen kan van alles beter dan wij. En vogels kunnen ook dingen beter dan wij. Dus de gedachte dat je nu een machine hebt die plotseling iets beter kan dan wij. Ja, die machines hebben wij al sinds de prehistorie. En dat heet een dieren. Die kunnen van alles beter dan wij.
Ja, maar ook een graafmachine staat bijvoorbeeld nu voor de deur. Ja, die kan er veel beter graven dan
ja,
ik.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar het is ook die toekenning van iets, van dus een hogere macht. Of iets van, weet je, we hebben nou iets gemaakt. En dat is toch een soort godsgeloof, denk ik dan.
Nou ja,
het zijn gewoon machines die ook geen emoties hebben, bijvoorbeeld, denk ik. Ik denk niet dat de AI in staat is tot het voelen van liefde, bijvoorbeeld. Denk jij dat zou kunnen?
Nee.
En emoties bepalen voor een bepaald, ook voor een bepaald gedeelte, je gedrag en dus ook je intelligentie of hoe je intelligentie als je die hebt inzet.
Ja.
Dus dat is allemaal veel complexer.
En het is een reuze gevaarlijke religie, want als je denkt van nou, het is allemaal zo ongelooflijk veel slimmer dan wij en je laat je hele wapensystemen eraan over, dan krijg je echt wel een probleem. Dus de recente angst van de wereld gaan ten onder, ja, dat hoeft helemaal niet, maar wel als je uit een soort van rare hippigheid denk van, weet je wat, we laten nu in het vervolg alles door die ongelooflijke slimme machines beslissen.
Ja, dat zou heel onverstandig zijn inderdaad.
Ja, krijgen we hele rare oorlogsvoeringen.
Ja, maar ik vind het ook interessant dat die angst, we dwalen nu wel een beetje af van dit boek trouwens, van dit essay. Maar het is wel, hoort er wel bij ook. Ja. Want die angst, die hoort natuurlijk net zo goed als bij dat toekennen van die enorme... Oh, dat is veel intelligenter dan die AI kan veel meer dan wij. Kan zelfs hele boeken schrijven, toneelstukken, poëzie, noem maar op. Daar hoort ook aan de andere kant natuurlijk de grote angst bij, want het kan ook de Satan zijn.
Ja.
De grote duistere kracht en die gaat ons vernietigen. Het heeft alle elementen van de religie eigenlijk.
Nou ja, het heeft in zoverre met mijn boek iets te maken dat het nu een half jaar uit is. En dat ik merk dat de receptie ervan hier wel een beetje door wordt bemoeilijkt. Want er zijn echt mensen die zeggen van ja, maar je moet niet zo kritisch zijn, want... En anderen die inderdaad zo angstig zijn dat ze van mij precies alle oplossingen willen horen. Alsof je een soort hoge priester bent geworden. Dus er zit een enorme opwinding omheen. Terwijl ik ben misschien te academisch, denk van ja, laten we eerst maar eens even kijken wat er precies allemaal aan de hand is. Wat gaat er precies veranderen? En hoe kun je daarin meedenken? En daar geeft het boek een leidraad voor.
Ja.
En al die enorme heilsverwachtingen van of het gaat ons redden en het gaat ons van de klimaatverandering redden en laten we alsjeblieft meer technologie inzetten. Dat is de ene stroming. En de andere stroming is, laten we stekker overal uittrekken, want dit wordt een Armageddon. En gelukkig hebben we Maxime Februari en die gaat precies zeggen waar we dan naartoe moeten.
Ja.
Die beide richtingen lijken me iets minder handig.
Ja.
Maar in feite gaat Klomp daarover. Ja. Hoe komt het dat een samenleving niet in staat is om een beetje serieus naar zo'n onderwerp te kijken, maar vliegende emoties
allemaal.
Ja,
maar ook een beetje nuchter, ja. Inderdaad. En ja. Niet meteen weer helemaal
ja.
die grote schrik of die grote hoop of die grote angst of noem maar op. Ja, het is ook een heel interessant. Ik denk dat dat heel menselijk is ook, om zo te reageren. Dat kan eigenlijk niet anders.
Ja, maar je ziet bij de klimaatverandering kwesties hoe onverstandig het is. Het is veel beter om te denken, ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren en wat kunnen we dan praktisch doen? En misschien moeten we dit niet doen en dat andere wel doen. En zo gaat het bij het gebruik van technologie ook. Je kunt zeggen, de democratie verandert. Het is één hoofdstukje in het boek over democratie. Wat verandert er precies? Nu zie je bijvoorbeeld dat de kranten allemaal bezig zijn met de vraag, raken journalisten hun baan kwijt of raken schrijvers hun baan kwijt? Maar op de ministeries zijn ze al hard bezig met te bedenken, misschien wordt dit de laatste ouderwetse verkiezing, want zullen we de volgende keer toch te maken krijgen met zoveel beïnvloeding van de stemmen dat we eigenlijk niet meer van echte verkiezingen kunnen spreken en neemt dit hele systeem de boel over. Dat is een vrij reële kwestie waar je reëel iets aan zou kunnen doen. Democratie verandert dus door beïnvloeding van stemgedrag, verandert ook door het feit dat mensen eigenlijk met elkaar dingen regelen en afspreken buiten de instituties om, buiten het parlement om, buiten de rechter om. Binnenkort ga ik in België praten over een kwestie die ze daar hebben, waar een student niet voor iets werd veroordeeld en de samenleving daar zo boos over werd dat dat via Twitter alsnog gebeurd is met alle ellende van dien. Dus je ziet dat mensen buiten rechtspraak om zelf MeToo kwesties gaan regelen.
Eigen rechten eigenlijk.
Eigen rechten gaan spelen en dat is een verandering van ons democratische bestel. En je kunt wel zeggen dat mag niet, maar het gebeurt wel, dus zul je dan moeten zeggen, dan moeten we op die sociale media weer ouderwetse rechtsbescherming gaan invoeren. Namelijk dat die ook moeten voldoen aan een aantal eisen waar de rechtspraak van oudsher aan voldoet.
Ja, maar ook in je boek beschrijf je wel net dat je zegt je kunt constitutionaliseren, dus de boel in wetten, regels, normeringen, et cetera vatten. Alleen is het instrument dat wij daarvoor nu gebruiken eigenlijk niet helemaal toereikend voor de huidige technologie. En aan de andere kant kun je computeriseren. Dat wil Alphabet van de moederbedrijf van Google graag. Die wil de hele democratie computeriseren. Alles door data laten beslissen door een soort van slim systeem.
Ja, en de World Economic Forum is dat ook.
Die wil dat
voor,
ook. Maar dat is natuurlijk ook heel erg in het belang van bedrijven.
Ja.
En dan laat je in feite de democratie aan bedrijven over.
Ja.
omdat die dat zo goed kunnen, of omdat het zulke fantastisch leuke, super sympathieke bedrijven zijn. Ja, die doen natuurlijk helemaal niet voor het geld, maar voor de ideologie, maar niet heus. En beide oplossingen zijn niet helemaal toereikend. Of zijn niet perfect. Het is ergens, er zit wel iets in. Het zou wel goed zijn, maar het zit een soort. Het is allebei niet helemaal oké. Is er een combinatie der dingen?
Dat zijn tot nu toe de oplossingen waar die je kunt aflezen uit de literatuur. Dus dat viel mij op. Je kunt het in die twee groepen laten uiteenvallen. Of je gaat constitutionaliseren en alles onder de constitutie brengen. Of je gaat het overlaten aan het bedrijf. En ik denk dat er zo fundamenteel dingen aan het veranderen zijn doordat deze technologie nu in onze handen is. En daar heb ik eigenlijk, dat punt heb ik nog nergens gelezen, dus ik dacht, ik maak het zelf maar. Dat de manier waarop wij naar menselijk gedrag kijken en hoe we dat willen sturen in een wenselijke richting, dat heel erg gaat veranderen. En dat wil zeggen dat onze oude ethische theorieën eigenlijk aangetast worden. Want die zijn tot nu toe erop gericht dat je een beetje van tevoren, je kunt principes opstellen en dan zeg je, daar moet je aan houden. Dus dat moet je gaan doen. Dat is een van tevoren vastgesteld. Of je gaat tellen en je telt een beetje wat meest nuttige gedrag is. En hier wordt het een beetje technisch, maar ik denk als bedrijven en langzamerhand overheden ons gedrag gaan bekijken op basis van de dingen die we hebben gedaan, dus onze gebleken preferenties, die keuzes die we hebben gemaakt, en alleen maar daarop naar kijken en niet meer kijken naar onze intenties, onze wereldbeelden, de dingen waarom we het doen. Dus je kijkt alleen maar wat heb je precies gekozen. Oh, je hebt dat gekozen, dat is kennelijk wat je wilt. Ik heb me daar in het verleden nog wel eens mee bezig gehouden. In feite ben ik rondom dit onderwerp gepromoveerd. Het is een beetje problematisch gedrag, want je sluit mensen heel erg op in hun beslissingen. Terwijl soms neem je beslissingen waar je het eigenlijk zelf helemaal niet mee eens bent. En dan ben je van plan het de volgende keer anders te doen. Er zit heel veel ruimte in menselijke motivatie. En als je alleen maar kijkt wat de zoekmachines nu doen naar de keuzes die je hebt gemaakt, dat wat je hebt gekocht, dat wat waar je op hebt geklikt. Je klikt als je eigenlijk een literair meesterwerk zit te schrijven, klik je toch op de lijstje van wat zijn de 10 meest naakte fotomodellen van. terwijl je dat eigenlijk niet had willen doen, maar per ongeluk. En de zoekmachine zegt, oh, dat is kennelijk jouw interesse. Ja. Die weet niet dat je intussen een literair meesterwerk zit te schrijven. Dus je wordt ongelooflijk in een tunnel geschoten. En ik denk, als we steeds meer gaan kijken naar, zoals dat technisch heet, gebleken preferenties, dus dat wat je nou eenmaal hebt gekozen, dat het een heel smal mensbeeld oplevert en een heel nieuwe vorm van ethische theorie oplevert. Of misschien niet eens een theorie, maar een praktijk. En ik denk dat dat probleem los je niet op met constitutionalisering, want constitutionalisering, kijk naar wat je nu Europa ziet doen met de grote bedrijven. Je mag niet te veel fuseren.
Het is net een nieuwe wet.
Er is net een nieuwe wet ingevoerd. Je mag niet te groot worden en je mag niet criminaliteit toestaan en zo. Dat is eigenlijk allemaal franje.
Het is ook een beetje achter de feiten aanrennen.
Ja, en het gaat ook heel vaak over criminaliteit. Maar mijn interesse in het leven is, criminaliteit is pathologie en is toch de uitzondering. Maar kijk nou eens wat er gewoon gebeurt, wat er verandert op het moment dat iedereen van goede wil is. En bedrijven zijn ook van goede wil en de consumenten en de burgers zijn van goede wil. En dan door die nieuwe technologie ga je op een andere manier naar menselijk gedrag kijken. En dat gaat denk ik heel ingrijpend zijn. Daar gaat het laatste hoofdstuk over en ik geloof dat dat vrij avant-garde gedachte is. En ik zie daar nog niet zoveel discussie over. Maar ik denk dat we menselijk gedrag op een hele andere manier gaan beschrijven en waarderen. Door het gebruik van dit soort systemen.
Ja, want je wordt in feite, er wordt je iets ontnomen eigenlijk. Hè? Dat is namelijk de mogelijkheid tot veranderen.
Mogelijkheid tot verandering, de mogelijkheid tot het hebben van meerlagige preferenties.
De complexiteit dus eigenlijk.
Ik ben vandaag wel gaan drinken, maar eigenlijk wilde ik iemand zijn die niet drinkt. Dat zijn meerlagige preferenties. Je hebt de preferentie over je preferentie. Je zou willen dat je deze voorkeuren niet had, maar helaas heb je ze toch wel. Dat waar romanschrijvers goed in zijn. Iemand als een round character beschrijven.
Ja.
En je wordt in feite allemaal flat characters.
Ja.
En daarmee, als je de hele mensheid als flat character beschouwt, dan raak je iets kwijt.
Ja, wat raak je kwijt?
Nou, het hele idee van ethische afweging. Het verschil tussen gedrag en wenselijk gedrag. Die wenselijkheid gaat dan heel erg gauw inderdaad door statistieken bepaald worden.
Nou ja, dat vind ik eigenlijk het griezelige. Dus dat normaal doen, ja, waar de titel ook naar verwijst. Dat is wat de meerderheid, dus wat 51% van al die statistische gemeten mensen normaal gedrag of doen.
Ja.
En dat wordt dan de norm. Ja. Dan nog 49%, hè, in het ergste geval, andere dingen doen.
Ja.
En waar in een democratie is het niet alleen belangrijk dat de meerderheid wil, maar ook wat de minderheid, dat er rekening wordt gehouden met de minderheid. En dat valt eigenlijk een beetje weg in dit in zo'n datagestuurde normering van wat normaal is. Want die 49% minderheid, ja, die heeft gewoon pech gehad. Die moet meedoen met de 51%.
Ja. Nou ja, dat is ook de reden waarom ooit de rechtsstaat is opgekomen als een correctie op de democratie. De democratie heeft al gauw de neiging om die meerderheid te volgen. En die rechtsstaat zegt, ja, we gaan ook minderheden beschermen en individuenrechten verlenen. En dan krijg je grondrechten en een bescherming tegenover de macht, maar ook tegenover de meerderheid. En het is mij opgevallen dat de laatste tijd dat er heel veel stromingen in de discussie zijn, die in het debat zijn, die dat helemaal niet meer zo belangrijk vinden. Die zeggen, dat is ouderwets, die hele rechtsstatelijke gedachte. Dat zit ook aan de universiteiten. Dat zijn de Foucaultianen. Ik ben daarvoor gewaarschuwd. Ik was op de Foucaultianen.
Wat zijn de Foucaultianen?
Die volgen Foucault in de gedachte dat het recht in feite instrument van de macht is en dat je de rechtsstaat moet wantrouwen. Ik ben helemaal niet van die gedachte. Ik ben echt ik hecht heel erg aan de gedachte van de rechtsstaat. Ik ben niet zo conservatief dat ik zeg, we moeten die overeind houden zoals die is. Ik vind het van alles best dat je het overboord kiepert. Alleen ik denk, als je het overboord kiepert, zorg dan wel dat je iets anders doet met die minderheden en die individuen die vermorzeld dreigen te worden. Hoe je dat inricht, maakt mij niks uit. En hoe je dat noemt, maakt me ook niks uit. Maar de hele gedachte dat je minderheden en individuen en individueel gedrag en afwijkend gedrag beschermt tegen de macht van dat grote getal, dat lijkt mij toch wel iets om in ieder geval in het Westen, in West-Europa, overeind te houden.
Ja, en ook omdat het heeft ook een beetje haast eigenlijk, hè? Of laat het een beetje maar weg. Het heeft gewoon haast. Want die ontwikkelingen gaan razendsnel.
Nou, dat is de reden waarom de titel van mijn boek ook over natuurgeweld gaat. De reden waarom ik het schreef was waar de crisis, dus coronacrisis en de klimaatcrisis, waarbij wordt gezegd, weet je wat, laten we die democratische rechtsstaat even opzij schuiven, want we hebben nu iets anders aan ons hoofd. We hebben namelijk noodtoestand. En er wordt nu ook wel weer gepleit voor het uitroepen van een noodtoestand in verband met het klimaat. Maar op het moment dat je die democratische rechtsstaat overboord zet, roep je in feite een dictatuur aan de macht. Dat lijkt me niet zo'n handig idee. En als je zegt van, nou ja, we hoeven ook niet te kiezen, want we laten die keuzes die mensen zouden maken in zo'n democratische rechtsstaat gewoon over aan de technologie. En die zal ons klimaatprobleem wel oplossen en die lost de coronacrisis wel op. ben je eigenlijk al je controle daarover kwijt. En ik denk dat juist in noodtoestanden, in coronatijd of in een klimaattijdperk, je behoefte hebt aan een infrastructuur die conflicten goed met elkaar, die zorgt dat je conflicten goed met elkaar kunt afhandelen. Want we krijgen natuurlijk steeds meer conflicten in de komende tijd door alle dreigingen die op ons afkomen. En daar zul je toch iets voor nodig hebben aan een infrastructuur om te zeggen hoe gaan we met conflicten over grond, over water, over wie waar mag wonen, hoe lossen we dat op? Nou, volgens mij heb je daar een democratisch rechtsstaat voor nodig. Wil je iets anders? Wil je het anders noemen? Wil je iets moderners? Prima, maar zorg in ieder geval dat je die bescherming op orde krijgt. En zeker in crisistijd. Dus sinds het boek uit is, anders had ik het er misschien nog iets zwaarder in aangezet, heel erg verbaasd over heel veel mensen die zeggen, ja, democratisch rechtsstaat, nu even niet. Nu even niet.
Wat er in Klont eigenlijk al beschreven werd.
Ja.
6 jaar geleden.
Ja.
Ja. Het is wel heel belangrijk, die rechtsstaat.
Het is enorm belangrijk.
Dat is echt heel erg belangrijk voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel.
Ja.
En democratie kenmerkt zich als een rechtsvorm of een samenlevingsvorm die zich uit in conflicten.
Ja.
Mensen in democratieën hebben continu ruzie met elkaar.
Ja.
Dat heb je bij een andere staatsvorm, een dictatuur bijvoorbeeld, een stuk minder.
Ja, ja.
Dan valt het allemaal reuze. Dat is eigenlijk handiger.
Vinden mensen ook heel aantrekkelijk.
Ja, ontzettend. Ja. Daar kiezen mensen ook echt voor. Ja. Om naar, ik ga lekker naar een dictatuur.
Ja.
Dus een democratie heeft ontzettend veel nadelen, omdat er continu ruzie is. Maar de voordelen zijn dat daardoor ook mensen die van mening verschillen allemaal een plek hebben en die mening kunnen uiten in ieder geval, maar ook daar niet meteen voor gedood worden als bijvoorbeeld als het de verkeerde mening is. Maar om al die ruzie te beslechten heb je dus een rechtsstaat nodig, want je hebt een rechter nodig die uiteindelijk, als het een heel erge ruzie wordt,
ja,
kan zeggen van nou, jij hebt gelijk of jij hebt niet gelijk en jij krijgt wel of geen straf of je moet betalen. En dat is eigenlijk dat gedeelte van die rechtspraak, zeg jij, daar begint het een beetje, dat vervaagt. Of dat is niet echt meer, dat slaan we over, dat doen we niet. Bijvoorbeeld die QR-code in de, of ga ik nu het van de te veel van de hak op de tak. Die QR-code tijdens de coronacrisis,
ja,
moest je op je telefoon zetten en anders kon je niet naar een café.
Ja, en dan gaan de deuren niet meer open en dan gaan de. En het probleem van die code is dat het eigenlijk niet meer een op papier gezet regel is waar je mee in gesprek kunt. Maar er staat plotseling op je telefoon, of de eisen die er worden gesteld door de overheid zijn plotseling veranderd.
Was ook geen democratische besluitvorming aan vooraf gegaan of iets dergelijks? Was gewoon zo bepaald?
Ja, en je kunt er niet mee in gesprek, je kunt de regel niet overtreden. Er zijn andere plekken in die hele vertechnologisering waar de rechter inderdaad een stem kwijt dreigt te raken, omdat hij eigenlijk ook niet meer inzicht heeft in hoe technologie precies werkt. En dat gaat vooral over die analyses van statistische gegevens die ondoorzichtig is. Dus je haalt door het gebruik van verschillende technieken ofwel codes die je. Ik heb vooral twee grote groepen technologie beschreven. Aan de ene kant dus die bakken data met statistische analyses. En aan de andere kant codes die jou wel of niet toegang ergens toegeven. Zoals de coronacode of het feit dat er een systeem in je auto zit waarmee de overheid je auto aan de kant kan zetten of af kan remmen. En dat zijn technologieën die je gedrag bepalen zonder dat je er zelf eigenlijk nog controle over hebt. En je kunt die niet meer overtreden, je kunt er niet meer in gesprek. Dus je kunt die regels die er zijn en ook niet meer betwisten bij een rechter. En als je regels gaat introduceren in een samenleving die niet meer overtreden kunnen worden, dan kunnen ze ook nooit meer veranderd worden. En dat is. Dat gaat er eigenlijk vanuit dat je een moraal hebt die voor de eeuwigheid vaststaat.
Waarom kunnen die regels niet veranderd worden?
Omdat je ze niet kunt treden. Ik kom tot vervelend toe met hetzelfde voorbeeld, omdat het zo'n verschrikkelijk goed voorbeeld is van Rosa Parks, die achterin de bus moet zitten en weigerde haar plaats af te staan aan een witte medepassagier. Zij was zelfs zwart. En dat was de regel. Dat als er geen plaats meer was voor een witte medepassagier, dan moest een zwart passagier zijn haar plaats afstaan. En zij weigerde dat. Als dat iets was wat op basis van wat voor technologie dan ook, als hij dat onmogelijk was gemaakt om die regel te overtreden, of laat ik het andersom formuleren, je kunt zien wat het voordeel is van het overtreden van een regel, namelijk dat je die wetten vervolgens kunt aanpassen. Je gaat naar de rechter geeft je gelijk, je hebt hartstikke groot gelijk, die regel hebt overtreden, dat is een regel van niks. Het komt bij een hoger gerechtshof, die zegt, ja, dat is ook wetgeving van Likmanversie, doen we niet meer. En vervolgens is daar in de Verenigde Staten de segregatie afgeschaft. Dus het heeft enorm effect. En je hebt veel meer voorbeelden. Je kunt in de Nederlandse jurisprudentie kijken naar de Hoge Raad-arresten. Het gaat eigenlijk voortdurend over een wet waarvan burgers zeggen, luister eens, die is er wel en ik heb hem overtreden, maar ik heb groot gelijk om niet te overtreden, want het is een wet van niks. En dan gaat de Hoge Raad om, zoals dat heet, en die zegt, ja, je hebt gelijk, we passen de wet aan. Dus wetsovertreding op het gebied van zedenwetgeving, op het gebied van omgang met vrouwen, vrouwen die zeggen, we pikken het niet langer dat wij, nou ja, dit of dat niet mogen. Moraal verandert voortdurend en je moet je wetten eraan kunnen aanpassen en dat kun je eigenlijk alleen maar als burgers de protest tegenaan.
En bij zo'n QR-code zeg jij, dat kun je niet overtreden, want je komt gewoon niet dan binnen.
Je komt er niet in.
Want de deur zit gewoon dan dicht.
Ja.
En je geeft ook een voorbeeld van een magisch schild uit, dat geloof ik. Dat in een gemeente, bij wijze van spreken, magisch schild over de stad wordt uitgedigitaliseerd. En dan kun je met je auto niet meer harder dan 30 km per uur rijden.
Omdat... Ja, dat zit er aan te komen bij kleuterscholen en ziekenhuizen. Ja. Dan kun je niet harder dan...
Maar ook als je in nood bent, kun je dus niet harder dan 30 km per uur.
Nou, dan zou er nog een soort knop in je auto zitten waar je op kunt slaan. En kun je in geval van nood toch harder. De gedachte is een beetje dat dit best aantrekkelijk klinkt. Want iedereen zegt, ja, dat is wel een goed idee. Kleuterscholen.
Veilig.
Veilig. Dat is ook zo. Daar ben ik het ook van harte mee eens. Het probleem is alleen dat als je het helemaal gaat doen, kun je het eigenlijk overal gaan doen. En je kunt het gedrag helemaal gaan aansturen. Zeggen, nou, dan doen we het daar ook. Want dat is, ja. Dan doen we het daar ook en dan doen we het daar ook.
En zo zijn mensen ook. Mensen gaan dat dan ook doen.
Ja, natuurlijk. Want
als het denkbaar is, wordt het uitgevoerd.
Ja, dat is wat Mark Rutte nu zegt. Van we hebben Somaliërs als collectief, als een risicogroep aangemerkt voor de fraude van de bijstand. Want het is ontzettend handig. Ja, dat kun je denken. Maar als je op die manier strafopsporing gaat doen, dan discrimineer je binnen de kortste keren allerlei minderheidsgroepen die je kunt vinden in een land.
Ja.
Dus daar is het goed voor om een rechtsstaat te hebben. En binnen een rechtsstaat is het handig dat burgers een wet kunnen aanvechten en zeggen, ik vind hem niet goed.
Ja, maar ik kan me dan toch nog steeds voorstellen dat ook bij het gebruik van QR-codes en dat soort magische schilden en dat soort dingen, dat je toch ook nog de gelegenheid dan hebt om te zeggen, nou, ik ga deze regel gewoon niet, ik ga hier tegenin of ik ga protesteren. Of gebeurde met de QR-code trouwens ook, hè, dat mensen daar tegen in opstand kwamen.
Ja.
Is dat dan niet toch ook dezelfde ontwikkeling naar het veranderen van zo'n regel als die we al hadden?
Nee, want het ging over de hele systematiek. Ik heb er zelf ook nog, ben er zelf ook tegenover in protest gekomen.
Ja, je hebt een rechtszaak gewonnen ook, hè, geloof ik. Was dat Siri? Ik weet niet meer.
Ja, maar dat had weer niet met die codes te maken. Oh. Die codes. Siri gaat over profilering en statistische benadering in het strafrecht. In die rechtszaak hebben we inderdaad gewonnen.
Ja.
Omdat de rechter zei, ik kan zelf eigenlijk niet zien hoe het systeem werkt. Dus dit gaat in tegen de trias politica. Want tenminste, dat zijn mijn woorden, dat zijn de rechter niet, maar dat is wel zo. Je doet de wetgever iets wat de rechter niet meer kan controleren.
Nou, dat is toch een superbelangrijke rechtszaak.
Het is een hele belangrijke rechtszaak geweest. Is eigenlijk systematisch, denk ik, was daar meer aan de hand in de belastingfraude, de belastingtoeslagenaffaire. Mm. Maar Siri is, althans in de openbaarheid, niet zo heel erg veel commentaar op gekomen. Wel bij de onderzoekers aan de universiteit. Maar nog even naar die corona dingen. Je kunt, er is bezwaar gemaakt tegen de systematiek, omdat die systematiek natuurlijk niet nieuw is. En je kunt nu nog zeggen van luister, zo moeten we dit niet gaan doen. Maar als je het eenmaal geaccepteerd hebt, is het gevolg ervan dat een burger niet een wet kan overtreden. Dus je kunt wel protest tegen de systematiek aanvechten. Maar op het moment dat er iets gebeurt wat jou als burger zeer onrechtvaardig overkomt, kun je niet zelf besluiten de wet opzij te schuiven. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat was vroeger ook al zo. Want kijk, je kunt nu een schild maken waardoor je niet harder dan 30 kunt. Maar tot nu toe legden we daar drempels in de straat en dan kun je ook niet harder. Maar het verschil is dat het neerleggen van zo'n drempel, dat neemt heel erg veel tijd. En dat is een langdurig proces en er moet over besloten worden. Terwijl die code, die kun je alle minuut aanpassen. Je kunt hem weer weghalen.
Ontzettend handig.
Ja, je ziet, zonder dat er wie dan ook aan te pas komt. En een burger kan niet, als die net veranderd is, zeggen, nou dat vind ik zo idioot, ik ga dit niet doen, ik ga me overtreden en dan zoeken we het bij de rechter wel uit. Dat kan niet, want dan zijn de dingen op slot. Dus ik krijg heel vaak van mensen de tegenwerping, ja, maar dat was vroeger ook al zo. En dat is in heel gevallen zo op het eerste gezicht wel zo, maar het grote verschil van nieuwe technologie is schaal en snelheid.
Ja.
De snelheid waarmee je dingen kunt regelen is gewoon
is ongekend.
Binnen een seconde heb je een heel systeem van.
Dat is ook echt nieuw voor de mensheid.
En dit is compleet nieuw. En de schaal waarop is compleet nieuw.
Ja.
Dus ja, we deelden vroeger ook data, inderdaad, maar niet op deze schaal en niet met deze snelheid.
Nee. En daar zitten we nu.
En we stuurden vroeger ook aan, maar niet op deze schaal en niet met deze snelheid. En ik denk dat ontzettend wordt onderschat.
Ja.
Dat die twee dingen, want dan denk je, ja, maar snelheid en schaal zijn niet echt fundamentele dingen. Nee, maar door de dimensies ervan zijn ze wel fundamenteel verschillen.
Je citeert ergens, ik weet niet of ik het in allemaal papieren nog kan vinden. Iemand die bij de CIA in ieder geval had gewerkt. Nou, ik weet het niet meer. Die beschrijft het dat we nu in een situatie zijn, even uit mijn hoofd, van in het eigenlijk onontgonnen gebied qua rechtsstatelijkheid en gewoon überhaupt. Ja. Dat het een volkomen niemandsland eigenlijk bevinden wij ons in. Ik denk dat heel weinig mensen dat gevoel ook echt hebben op dit moment. Maar het is wel zo.
Er is veel onrust en een gevoel van ongrijpbaarheid, van
ja, we hebben natuurlijk die toeslagenaffaire die best goed is doorgedrongen tot heel veel Nederlanders in ieder geval. Ja. Waarin je ook kunt zien echt hoe ongelooflijk ingewikkeld en onrechtvaardig zo'n datagedreven systeem kan werken.
Ja.
Als je per ongeluk het verkeerde vinkje of een kruisje in plaats van een vinkje ergens hebt staan, dan ben je zomaar de pineut.
Allemaal gevallen van onzuivere data. Dus het gesprekken gaan wel veel over algoritmes, maar ten onrechte veel te weinig over data. En ik was deze week bij de binnenhoflezing van Pieter Omtzigt, die daar 3 kwartier heeft gesproken over de rechtsstaat en over dit soort problemen, met alle concrete voorbeelden daarbij en ook wat je zou moeten doen om er iets tegenin te gaan. En je ziet dat aan het eind zei hij van, dit zijn de onderwerpen waar politieke campagnes op dit moment over moeten gaan en ook politieke debatten. Het veranderen van die rechtsstaat is het onderwerp waarover het politieke debat op het moment zou moeten gaan. En hij zei, dat moet ook nu in de campagne en de televisiedebatten, want het heeft geen enkele zin om met z'n allen door elkaar heen te gaan staan schreeuwen. En dan zie je dat de serieuze pers niet zijn verhaal over de rechtsstaat citeert, maar wel zegt van, ja, hij wil politieke debatten inhoudelijk met 2 mensen, anders komt hij niet.
Ja.
Denk je, ja, als je zo infantiel blijft praten over zulke wezenlijke veranderingen, dan af en toe na een half jaar receptie van mijn boek gooi ik in wanhoop mijn handen in de lucht. Ik denk, ja...
Voel je roepen in de woestijn eigenlijk?
Nou ja, dit maakt wel cynisch.
Ja, dat begrijp ik.
En dat we alleen maar over chatbots... Dan denk ik, ja, het is een leuk speeltje en zo. Het is heel leuk om erover te schrijven. Maar er zijn zoveel wezenlijke dingen aan de hand.
Ik denk dat het ook deels de semantiek is van dat het allemaal smart en intelligent wordt genoemd. Zou het kunnen? Het is ook gewoon het is marketingtaal, hè?
Ja, het is marketingtaal.
En daar trappen we ook allemaal in. Van, oh, dat is een slimme ijskast. Oeh, nou, die weet zelf dat er melk moet worden gekocht. Nou, dan kan ik zo op de app naar Albert Heijn sturen. Dat is super slim.
Ja, totdat blijkt dat hij niet geüpdate wordt.
Ja. Dan doet hij het niet meer, nee.
Dan doet hij het niet meer.
Maar het is, ik denk dat dat ook... Veel mensen afschrikt. Dat ze denken, ja, dat is allemaal slimmer dan ik. Oh, dat is veel te moeilijk. Laat maar zitten. Terwijl dat is gewoon een marketingtaal van die bedrijven.
Ja.
Het is helemaal niet slim.
Het is niet slim. Maar mensen denken dat je informatica moet hebben gestudeerd om erover mee te denken. Maar dat heb ik ook niet. Ik weet ook niet hoe dat allemaal werkt. Ik moet er altijd ontzettend lachen over. Mensen die echt heel fundamenteel weten wat er hier gebeurt op dit vlak. Op het gebied van recht en bestuur. En die dan een lezing komen houden en klungelen met hun laptop. Omdat ze niet precies weten hoe die werkt.
Ja, bloedtip doet het niet.
Je hoeft niet helemaal ingevoerd te zijn in technologie. Om te kunnen bedenken. En ook te kunnen waarnemen. Gewoon als je de kranten leest alleen al. En als je een beetje meeleest. Wat er allemaal gebeurt. Dus het is gemakzucht. En
Ja, en het wordt ook door de technologiebedrijven geheim gehouden hoe het werkt. Hè? Ja. Er wordt gesuggereerd dat het enorm moeilijk is. Wij zijn nog uit de periode van WordPerfect, denk ik.
Ja, ja,
daar had je WordPerfect 3.0.
Ja.
En dan kon je de code zien.
Ja.
Kon je ook bugs zelf uithalen, dan liep die weer vast. Dat was allemaal ontzettend rommel. Maar toen kreeg je Microsoft en die haalde dat onderwater systeem weg. Dan kon je niet meer zien wat de code was. Maar die code was helemaal niet zo ingewikkeld. Want jij en ik konden gewoon die code veranderen als er een bug in zat.
Ja.
Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar Microsoft dacht, weet je wat, we laten die consumenten daar helemaal niet meer aan prutsen. We gaan het verbeteren, we gaan het zelf doen en wij zijn slimmer.
Op een gegeven moment had je een Windows versie zonder aan- en uitknop. Hebben ze later wel weer toegevoegd, want daar was iedereen zo ontevreden over. Maar ik denk van, ja, die hebben mensen helemaal niet nodig. Waarom zouden ze dingen aan en uit moeten
zetten? Oh, echt waar? Ja. Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat er altijd een enorme gedoe over was, van dat het een aan- en uitknop was. En dat je op start moet drukken om hem uit te zetten. Dat daar gedoe over was. Maar er zit een hele... Die hele geheimzinnigheid, denk ik ook, dat is natuurlijk in het voordeel geweest van die bedrijven. Maar het is nu, eigenlijk begint het in het nadeel van de samenleving te worden. Want het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is helemaal niet zo moeilijk. Mensen zitten gewoon met een app. Die moet je altijd updaten, want er zit weer een fout in. Het is best wel een dom systeem. Moet continu verbeterd worden. En iemand zit dat gewoon te tikken. En die zit gewoon met een code die app te veranderen. Het is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Het zijn ook allemaal maar... Het zijn zeg maar de dingen die we doen het voor de handigheid. Het is lekker handig, gaat lekker snel. Het is makkelijk.
Nee, het is heel, heel grappig dat heel veel mensen van mijn leeftijd, die zich hier helemaal niet mee bezig hebben gehouden, voortdurend tegen mij zeggen, ja, maar die jonge mensen die zijn veel verder dan wij erin. Dan denk ik, ja, maar wij, althans ik en jij, hebben behoorlijk wat zelf moeten doen in de tijd.
Ja.
Want ik had nog een printer waar je handmatig de letters moest invoeren. Waarom weet ik niet meer.
Oh.
Dat was ontzettend gedoe.
Ja.
En je was daar toch op een gegeven moment flink bedreven in. Terwijl jonge mensen kopen nu zo'n ding en dan hoe ze daar verder
die hebben,
zelf niet
die hebben echt geen idee. Nee, nee. Wij zitten, zeg maar 50, 60-jarigen zitten net met één been in het analoge en het andere been in de digitale.
Dus ik denk dat je dan juist flink overzicht hebt over hoe dat werkt.
Maar ook niet zo'n schrik ervoor. Niet van, dat is allemaal veel te slim en ik weet niet hoe dat werkt.
Nee.
En dat is, want dat idee dat je daar te dom voor bent, dat ontmoedigt mensen ook om zich ermee bezig te houden, denk ik. Dus daar moeten we eigenlijk wat aan doen.
Ja, de bibliotheken zijn er heel erg mee bezig om mensen cursussen te geven. In ieder geval een beetje het gevoel te geven dat ze er zelf over gaan.
Ja.
Dus ik heb zelf ook eindeloze reisjes langs bibliotheken gehouden. En zo, het stelt iets gerust als je denkt van, oh ja, dit zijn de vragen die spelen. Ja.
En ook allemaal helemaal niet zo moeilijk.
Nee.
Het is vrij simpel allemaal. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee. En het is ook helemaal niet onfeilbaar. Er zitten gewoon allemaal fouten in. En,
ja.
dat is ook belangrijk om te erkennen, dat onze God, de digitale werkelijkheid, best een allerlei krasjes heeft en dingetjes en frustraties en niet werkende systemen. Ja. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het besef doordringt dat we onze rechtspositie heel goed moeten gaan bewaken ten opzichte van dit soort technologieën. En zeker omdat er een crisis, want daarom noem je het natuurgeweld, daar hebben we het daar helemaal niet over gehad. Maar er komt nog een crisis aan. Ja. En dan is die digitale QR-code voor de corona een fantastisch instrument van de overheid om te zorgen dat wij allemaal weer binnen blijven. Dan kun je allerlei dingetjes aan toevoegen.
Ja. Maar het grappige was dat ik heb me een beetje verdiept in dat crisisbeleid en ook in de 20ste eeuw. En ik las daar een dik boek over, Government by Emergency. En daar bleek dat de waarschuwingen eigenlijk kwamen vanuit de wereld van de veiligheid en het leger en zo. De mensen wie je verwacht dat ze het eigenlijk wel prettig vinden om een beetje greep te houden op de samenleving. Ja. Maar die zeiden, we kunnen met dat hele crisisdenken zoveel en noodtoestand denken zoveel greep krijgen op die samenleving, dat de democratie wordt uitgehold. En dat is ook nergens goed voor. Dus juist vanuit die legerkringen werd daar gewaarschuwd voor te veel uitroepen van noodtoestanden en crisistoestanden.
Ja, want zij weten hoe het werkt. Ja. Als zij de machten, als zodra het leger op straat verschijnt, nou dan is het echt niet oké meer met je samenleving.
Nee, dus dat
ben je echt, dat moet je echt helemaal niet goed vinden.
Een grappige kant om de waarschuwing te krijgen. En ik ben heel erg geschrokken in coronatijd dat ik veel opiniemakers zag zeggen, ja, die avondklok, jullie moeten niet zo zeuren, want onder een militair bewind is het allemaal nog veel erger. En toen dacht ik, sinds wanneer is een militair bewind datgene waar wij ons aan moeten spiegelen?
Ja.
En de militairen denken daar toch echt iets genuanceerder over.
Ja, dat is mooi om te horen inderdaad. We zijn heel erg uitgelopen, tot mijn grote plezier. Maar ik moet er nu toch een einde aan gaan maken. Dankjewel voor dit gesprek. Een grote eer om je hier in de podcast te hebben. Ik sprak met Maxime Februari over zijn boek Doe Zelf Normaal. Deze in eigen beheer gemaakte podcast is al sinds 2016 gratis te beluisteren. Maar het kost wel geld om hem te maken. Je kunt een handje helpen door de podcast te steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.